Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Welkom bij de nieuwspodcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de dag. In El Salvador is de Bitcoin vanaf vandaag een wettig betaalmiddel, een wereldprimeur. Ik ga bellen met Koen Hagens, onze verslaggever die alles weet over bitcoins en wat dat voor ons betekent. Hakoen, hoe bijzonder is dit? Een land dat bitcoin gaat invoeren als wettig betaalmiddel?
Nou, dat is heel bijzonder. Het is inderdaad de allereerste wereldwijd. Dus El Salvador heeft, voor zover ik weet, de primeur.
Ja, en waarom El Salvador? Want je zou eigenlijk verwachten dat het bij een land gebeurt dat technisch heel hoogstaand is. Ja, ik ben laatst niet in El Salvador geweest, maar volgens mij hebben ze daar ook heel veel armoede en staat het niet helemaal voorop qua technologische ontwikkeling. Of heb ik dat verkeerd?
Nee. Dat lijkt mij inderdaad ook niet. Het zal aan de persoon van de president liggen, die blijkbaar erg van experimenten houdt en zich daar ook op laat voorstaan en op verkozen is. Ja, en misschien juist wel omdat het een land is, geen ontwikkelde economie. Want dan heb je centrale banken en een sterke munt waar iedereen vertrouwen in heeft. En kun je niet zomaar eventjes zo'n toch wel knotsgekke verandering doorvoeren die de hele economie op stelten zet. Maar ja, dat gaat dan misschien dan juist wel makkelijker in een land als El Salvador.
Want hoe gaat dat werken in de praktijk? Hoe ga je dan betalen in een winkel? Heb je er enig zicht op?
Ja, dat is heel, heel erg de vraag. Kijk, er zijn wel wat regeltjes en aankondigingen geweest. Hè. Mensen krijgen een klein tegoed van $30, meen ik, in bitcoins. Als een soort van startkapitaaltje. Er schijnen overal in het land bitcoin pinautomaten te verrijzen. Dus dat spreekt wel voor zich. Maar hoe dat vervolgens in de praktijk gaat werken vanaf vandaag, ja, dat hebben we nog nergens op de wereld gehad. Dus dat is best wel spannend om te zien.
Want jij zegt zo'n pinautomaat, maar stel nou, ik heb dan bitcoins en ik ga dat pinnen. Komt er dan een muntje of een briefje uit? Dat lijkt me niet, toch? Want het is juist digitale munt. Dus hoe moet ik dan pinnen?
Ja, nee, dat is het inderdaad niet. Nee, want je bitcoins heb je alleen maar in een wallet, in een digitale portemonnee. Dus die bitcoin die is niet tastbaar, maar je moet natuurlijk het kunnen omzetten naar dollars, of juist van dollars naar bitcoins. En op zo'n manier, met die pinautomaten, ik weet niet precies hoe deze werken, maar je kunt dan in principe je wallet opladen als het ware, dus je bitcoin te goed.
Ja, dus het is eigenlijk net, je stopt de dollars in en dan hou je je telefoon ervoor, neem ik aan. En dan wordt de wallet in je telefoon wordt dan opgeladen.
Ja, zoiets zou kunnen. Ja, je hebt ze in verschillende vormen en maten hoor, die bitcoin-automaten.
Ja, en dan praktisch in een winkel dus, want dan sta je dus in El Salvador ergens op een landweggetje en dan wil je een colaatje kopen. Hoe hebben zij dan ook zo'n pinautomaat in de winkel? Of wat?
Nee, maar dat zou je in principe gewoon dat gewoon met je telefoon moeten kunnen betalen. Hè? Vanuit je bitcoin wallet, je bitcoin portemonnee, mm-hmm, reken je dan af voor dat colaatje. Maar het ding is dat, kijk, we zijn gewend om dan in praktische termen na te denken van hoe moet dat dan? Hè? En wat voor soort app gebruik je daarbij? En hebben ze dan een QR-code die je eventjes moet scannen? Maar ik denk dat daar eerlijk gezegd een stap voor zit. En dat is de reden dat het in de praktijk misschien wel eigenlijk helemaal niet gebruikt zal worden. Je moet er een beetje van uit kunnen gaan dat die munt ongeveer dezelfde waarde houdt. Kijk, als ik vandaag met een munt betaal, met 1 bitcoin voor een cola, en morgen blijkt die bitcoin 2 keer zoveel waard te zijn geworden, ja, dan sla ik mezelf voor mijn hoofd dat ik daar een cola van heb gekocht. Net zoals dat aan het begin van de bitcoin geschiedenis mensen een keertje voor heel veel bitcoin 1 pizza hebben afgerekend. Dat vonden ze grappig toen om dat te doen.
Het schijnt nu 10 miljoen te zijn of zo, hè?
Precies, ja. Dat was een erg leuk studenticoos grapje, maar achteraf gezien voel je je ontzettend stom en heb je er spijt van. En had je liever die bitcoin willen bewaren. Nou ja, de bitcoin is dit jaar tussen de 30 en de $60,000 heen en weer gegaan.
Enorme koersschommelingen dus.
Enorme koersschommelingen. Zelfs van week tot week. Deze week is het ook alweer. Er zit gewoon duizenden dollars verschil. Zelfs soms binnen een dag kan erin zitten. Dus de vraag is of mensen ook werkelijk daarmee gaan afrekenen.
Ja, want het is niet per se een betrouwbare munt dus.
Nee. Ja, je kunt zeggen, een munt is betrouwbaar als je het doet. Hè? Dus dat het niet het hele systeem zomaar uitvalt. Dat lukt misschien nog wel met de bitcoin. Je zit natuurlijk wel met het nadeel van dat hij heel veel energie vreet. Wat ook niet handig is. Ook niet voor een land als El Salvador. Maar je zit er daarnaast ook mee dat hij het moet doen in de zin van dat een munt moet doen waartoe een munt op aarde is, namelijk redelijk een vaste waarde hebben.
Ja. Nou goed, dit is voor consumenten nog tot daaraan toe, maar als je als wettig betaalmiddel invoert, dan neem ik aan dat je ook je hele staatsbegroting, hè, dus je ook in bitcoins gaat weergeven. Het lijkt mij wel lastig voor staatsinkomsten bijvoorbeeld als die koers zo schommelt, of maakt dat niet uit?
Nee, dat zou heel erg lastig zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver El Salvador daarin zal gaan. Ik begreep dat je in ieder geval ook je belastingen kunt betalen in bitcoin. Dus dat klinkt eigenlijk dat ze het vooralsnog naast de dollar invoeren. Hè? Want El Salvador heeft geen eigen munt, maar gebruikt al de dollar. En dan daarnaast kun je het ook allemaal met bitcoin doen. Dus dan zullen de prijzen misschien nog worden weergegeven in dollars. Maar als je dus inderdaad je belastingen vandaag in bitcoin kunt betalen en morgen blijkt die bitcoin gehalveerd in waarde, dan is dat heel veel mazzel voor jou als burger. Maar het is pech voor de schatkist, want die heeft in één keer de helft minder waarde. Dus ja, je moet er ondertussen wel de salarissen van de leraren en de artsen in het ziekenhuis van betalen. Dus hoe je dat dan gaat doen.
Maar het klinkt toch alsof er heel veel beren op de weg zijn. Gaat El Salvador dit echt doorzetten? Of is het meer, denk je, marketing trucje of een geinigheidje wat die president heeft aangekondigd?
Ja, het klinkt als een marketing truc inderdaad.
Hij is ook een marketeer, hè? Die president, las ik ergens.
Oké, ja, nou, dat zou een hele hoop verklaren.
Heeft
inderdaad.
Een marketingachtergrond, ja.
Ja. Hij mikte eigenlijk op, en dat is eigenlijk een heel ander model. Niet zozeer van ik voer die bitcoin in omdat we dan een fantastisch stabiel betaalmiddel hebben voor de burger. En dat we niet meer afhankelijk zijn van Amerikaanse dollars en van het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Dat zijn allemaal hele goede argumenten. Maar hij lijkt er vooral op te mikken dat door dit zo te doen, dat mensen met bitcoin miljonairs, massaal naar El Salvador komen om daar hun bitcoins uit te geven. En dat je op die manier een stimulans krijgt voor je economie. Nou ja, dat kan zolang El Salvador de enige is waar dit mogelijk is.
Ja, dat je investeerders aantrekt en toeristen. Ik denk dan meteen, ja, misschien ben ik te cynisch, maar dan trek je ook meteen criminelen aan voor wie de bitcoin een handig betaalmiddel is, of niet?
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is natuurlijk maar een beperkt deel van de mensen die bitcoin gebruiken. Hè? Dat is niet dat die hele munt een criminele scam is. Maar je trekt die mensen er inderdaad wel mee aan. En in het slechtste geval, ik zeg nadrukkelijk het slechtste geval, ga je eigenlijk dus naar een model dat El Salvador dadelijk het land wordt waar je je bitcoins kunt witwassen. Hè? Je bent een Russische hackergroep, je hebt bitcoins afgeperst van westerse bedrijven door hun systemen te hacken. Wat ga je vervolgens met die bitcoin doen? Nou, in El Salvador kun je er alles van kopen. Kun je er gewoon van leven. Hè? Dus dan ga je ze daar vervolgens uitgeven. En dan zit je met een model wat heel modern klinkt en hoogtechnologisch, maar je zit eigenlijk gewoon in het aloude businessmodel van een Midden-Amerikaans land dat in een armoedeval zit, wat ze al tientallen jaren hebben gehad, namelijk ja, een paradijs zijn voor witwassers en criminelen.
Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar gaan andere landen dit ook doen, denk je?
Nou, het zou best kunnen, hè, dat zo'n land als El Salvador dat erop lijkt, dat die dan denken van, hé, maar dat willen wij ook wel. Maar wat eerder gaat gebeuren op grotere schaal is dat die technologie achter bitcoin, die wel degelijk heel interessant is. Ik bedoel, je kunt er allemaal, hè, het wordt snel afgekraakt van kijk nou die waarde, die wisselt zo en die koers en het wordt door criminelen gebruikt en het kost veel energie.
Ja, dat deed je zelf net ook, Koen.
Ja, dat deed ik zelf net ook. En dat is ook allemaal zo, maar er zitten twee kanten aan. En die andere positieve kant van de bitcoin is dat die technologie daarachter, de blockchain technologie, die is heel veelbelovend. Kun je veel meer doen ook dan alleen maar munten meemaken. En je ziet op dit moment dat alle ontwikkelde landen op de wereld met hun centrale banken heel erg snel hun eigen crypto geld aan het maken zijn. Dus een digitale euro. China is heel ver gevorderd met hun cryptomunt. Zelfs de Amerikanen beginnen nu te bewegen. Hoewel die het allemaal wel comfortabel vonden dat iedereen gewoon hun dollars gebruikte. En dan zie je dus dat eigenlijk deels de technologie en het idee achter Bitcoin gebruikt wordt door die landen. Om dan vervolgens een soort stabielere aan hun eigen bestaande munt gekoppelde cryptomunten te maken. Ja, en die gaan we heel veel zien de komende, over 5 tot 10 jaar gaan die op heel veel plekken worden ingevoerd.
Ja, dus het is een beetje proberen de best of both worlds. Van het idee van de cryptomunt is interessant, maar dan proberen ze een stabiele variant te creëren.
Ja, inderdaad. En een stabiele variant met controles op criminele geldstromen, dat het niet van witwassen gebruikt wordt. Dat soort zaken. Maar dat is wel vloeken in de kerk in de meer anarcho-kapitalistische Bitcoin-gemeenschap, want het was juist bedoeld om nooit die bemoeienis van staten en overheden en centrale banken te hebben.
Geloof jij zelf in die munt? Ik weet niet, heb je ze bijvoorbeeld zelf? Heb je, of wat?
Nee. Ik heb er bijna 10 jaar geleden voor de eerste keer over geschreven. Toen was die volgens mij $700 in Bitcoin. Toen heb ik principieel besloten om geen Bitcoins te kopen. En nu zit die volgens mij weer net boven de 50.000. Dus van $700 naar $50.000. Ik had heel rijk kunnen worden, net als een hoop andere mensen. Maar ik vind de economische keuzes achter Bitcoin heel erg fout. Ben ik het ook niet meer eens zelf. Dus het zou raar zijn om er dan wel de munt te gaan kopen.
Wat bedoel je daarmee? Wat is de economische foute keuze erachter?
Nou ja, de eerste fouten hadden we het net al over. Van dat het geen betaalmiddel is, maar een speculatiemiddel. Door die enorm wisselende koerswaarden. Maar daarnaast, en daar gaat het vaak wat minder over, zit er een soort economische keuze achter de Bitcoin. En in het geval van de Bitcoin is dat namelijk dat er steeds minder Bitcoins worden bijgemaakt. En dat er uiteindelijk een limiet zit aan het aantal Bitcoins. En daardoor heeft de Bitcoin een soort dezelfde eigenschappen, zelfs nog sterker in theorie, als goud. Namelijk iets waar er niet te veel meer van bij kan komen en wat daar heel waardevast is. En er is een economische stroming die dat heel aantrekkelijk vindt. Hè. Dat zijn ook mensen die eigenlijk het liefst zouden willen terugkeren naar de gouden standaard. Maar bijvoorbeeld in de jaren 30 in de crisis heeft zich dat bewezen als behoorlijk rampzalig voor een economie. Want je geldhoeveelheid ligt vast. En dus op het moment dat iedereen dat het crisis is en dat mensen hun geld niet durven uitgeven en bedrijven niet gaan investeren, dan gaat iedereen op zijn geld zitten. En dat lossen we nu op door dan tijdelijk wat meer geld in het systeem te pompen. Dat doen de centrale banken in crisistijd. Zodat er niet massale werkloosheid ontstaat. Maar die mogelijkheid ontneem je jezelf dan. In plaats daarvan blijft die hoeveelheid munten die je hebt bij de Bitcoin dan hetzelfde. En zul je een gigantische depressie krijgen.
Ja, nou goed, jij hebt wel een hele doordachte reden waarom je er niet aan meedoet. Ik doe er gewoon niet aan mee, omdat ik er helemaal geen bal van snap. Maar jij hebt een hele interessante theorie wel daarover. Hoe het eigenlijk de economie ondermijnt, zo'n munt.
Ik zou misschien, dat moet ik dan wel eerlijk toegeven, ik zou ook wel een beetje bang zijn dat ik mijn wachtwoord kwijtraak. Als het nou zo simpel zou zijn van ik schaf een paar bitcoin aan, maar er komen nog wat zorgen bij van hoe je die vervolgens dan veilig opslaat.
Ja, ik denk dan aan mijn vroegere studentenjaren dat je in de kroeg stond en gewoon een tientje in je portemonnee had. En stel je nou voor dat je dan moet gaan afrekenen met een bitcoin en je weet je paswoord niet meer. Ja, dan zit de avond erop.
Ja, dat is zo inderdaad.
Dit was de nieuwspodcast van de Volkskrant. Een nieuw experiment. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Dat kan via innovatie@volkskrant.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.